Gelijk de ogen van een dienstknecht zijn op de hand van zijn heer, en de ogen van een dienstmaagd op de hand van haar vrouw, alzo zijn ook onze ogen op u, den Heer, geslagen, totdat gij ook ons genadig zij. Amen, geliefde gemeente. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 77 en daarvan het 8e vers. Van Daniël, het 6e hoofdstuk, de versen 16 tot en met vers 29. Wij noemden nu Daniël 6, de versen 16 tot en met vers 29. Doch doen wij vooraf met de kerk van alle eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren den hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, een vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Toen kwamen die mannen met hopen tot een koning en zeiden tot een koning: weet, o koning, dat er meden en der persen wet is, dat geen gebod noch ordinantie die de koning verordend heeft mag veranderd worden. Toen beval de koning en ze brachten Daniël voor en wierpen hem in den kuil der leeuwen. En de koning antwoordde en zeide tot Daniël: uw God, dien gij geduriglijk eert, die verlossen u. En er werd een steen gebracht en op de mond des kuils gelegd. En de koning verzegelde denzelve met zijn ring en met een ring zijn er geweldigen. opdat de wil aangaande Daniël niet zou veranderd worden. Toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchteren en liet geen vreugdespel voor zich brengen en zijn slaap week verre van hem. Toen stond de koning in een vroege morgenstond met het licht op en hij ging met haast heen tot een koude leeuwen. Als hij nu tot een kuil genaderd was, riep hij tot Daniël met droeve stem. De koning antwoordde en zeide tot Daniël: O Daniël, gij knecht van den levenden God, heeft ook uw God, dien gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot een koning: O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en heeft een muil de leeuwen toegesloten, dat ze mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Toen werd de koning bij zichzelf zeer vrolijk en zeide dat men Daniël uit een kuil trekken zou. Toen Daniël uit een kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, terwijl hij in zijn God geloofd had. Toen beval de koning en ze brachten die mannen voor die Daniël overluid beschuldigd hadden. En ze wierpen in den kuil der leeuwen hen, hun kinderen en hun vrouwen. En ze kwamen niet op den grond des kuils, of de leeuwen heersten over hen. Zij vermorzelden ook al hun beenderen. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, naties en tongen die op de ganse aarde woonden: Uw vrede worden vermenigvuldigd. Voor mij is een bevel gegeven dat men in de ganse heerschappij mijns koninkrijks beven en sidderen voor het aangezicht van den God van Daniël. Want hij is de levende God en bestendig in eeuwigheden en zijn koninkrijk is niet verderfelijk en zijn heerschappij is tot het einde toe. Hij verlost en redt en hij doet tekenen en wonderen in den hemel en op de aarde. Die heeft Daniël uit het geweld der leeuwen verlost. Deze Daniël nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius en in het koninkrijk van Koresh den Perziaan. Onze tekstwoorden voor deze avond kunt u opgetekend vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Daniël 6. En daarvan nader de versen 22 en 23. Wij noemden u Daniël 6, de versen 22 en 23, waar Gods woord ons een tekst aldus luidt. Toen sprak Daniël tot een koning: O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft den muil der leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Tot zover. En voor wij tot de ontvouwing hiervan overgaan, zoeken wij eerst des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. En Heer u, des hemels en der aarde, die den hemel heeft tot uw troon en deze lage aarde tot een voetbank uw voeten. Gij wordt omringd door duizendmaal tienduizenden van engelen, die hun aangezichten moeten bedekken vanwege uw grenzeloze heiligheid. Als zij het uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, en de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Heere, als die heilige troongeesten zo zich moeten opstellen voor u, hoe betaamt het ons dan ons op te stellen voor uw aangezicht in vernedering en in verootmoediging des harten? Want Jesaja, de koning onder de profeten, toen hij dit heerlijke troongezicht te zien kreeg, moest het uitroepen: wee mijner, terwijl ik een man van onreine lippen ben en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Ik verga Heere, hij kon uit en van zichzelf voor u niet bestaan. Dat kunnen wij ook niet, dat kan deze gemeente niet, dat kan niemand. Wij zouden door uw heiligheid, die brandt als een vuurvlam, allen moeten vergaan. Want onze God is een verterend vuur bij wie niemand wonen kan, tenzij alleen in Christus Jezus uw Zoon. Want die hebt gij tot deze aarde gezonden als een borgen middelaar van schuldige mensenkinderen. En die heeft zich tussen die heilige God die te alle dagen torent en een schuldig volk dat te alle dagen zijn schuld groter maakt en uw toren zich meer waardig maakt, willen opstellen. En hij heeft al de violen van uw gramschap over zichzelf laten uitgieten. Hij is er geheel en al door verteerd geworden. En daarom kan men achter dien zoon door het geloof schuilen, vrij en veilig zich bevinden, wetende dat wie in den zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Terwijl degenen die den zoon ongehoorzaam zijn, het leven niet zullen zien, maar de toren Gods die blijft op hen. En Heere, nu kent gij ons alle tezamen. Van klein tot groot, van jong tot oud. Wanneer wij nu nog leven voor eigen rekening, in onze natuur staat, dan liggen wij onder uw goddelijke toren. Ook al gevoelen wij dit krachtens onze doodstaat niet. Dit gaan wij gevoelen wanneer we door een geest Gods wederom levend worden gemaakt. En nu is dat voor u maar een wenk van uw alvermogen. Want gij spreekt en het is er, gij gebiedt en het staat er. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Gij hebt eenmaal gezegd, daar zij licht en er werd licht. Daar zij een uitspansel en er werd een uitspansel. Gij zegt ook in uw woord dat doden zullen horen. De stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, die zullen leven. En Heere, wat zou het wonder groot zijn, als er zo deze avonduren eens mensen uit de dood tot het leven mochten worden gebracht. Er zou blijdschap over zijn in den hemel, want er wordt blijdschap in den hemel bedreven over ene zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Er zou ook beroering over ontstaan in de hel, want als er één onderdaan de Satan ontvlucht, dan komt de hele hel in opstand en daar komt die vluchteling achter. En daar is Daniel ook achtergekomen. Want er zitten niet alleen leeuwen in de kuil, maar er lopen ook leeuwen rondom de kuil. Briesende leeuwen die altoos maar weer rondgaan, zoekende wie zij zouden mogen verslinden. Trouwe God, dat deze dingen, deze avonduren zullen mogen worden verstaan op een geestelijke wijze. Uw kinderen hebben door genade er iets van geleerd. Al zullen zij moeten beleiden dat zij zo menigmaal ver van huis zijn. En dat het leven wat Daniel leidde, zo ver bij hen vandaan is. Daarom hebben degenen die eens bekeerd zijn, iedere keer weer nodig om door u den Heere, tot u den Heere bekeerd te worden. Want de roeping tot bekering rust op onze schouders. Maar ze kunnen zichzelf niet bekeren. Daar komen ze achter. Dat de bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, dat het zich de wet Gods niet onderwerpt, dat dit ook niet kan. Want het is enkel en alleen opstand. Maar wat dan bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. En daarom leren de zodanigen ook zeggen tot u, Heere, bekeer gij mij, dan zal ik bekeerd zijn. Of zoals de bruid het getuigde, trek gij mij. En dan zal ik u nalopen. Mogelijk zitten er ook in het midden van ons zodanigen die het niet meer kunnen, die het niet meer zien zitten. Heere, wilt gij dan ook deze avond nog eens uw hand aan hen leggen en bij vernieuwing hen nog eens sterk worden, opdat zij nog eens, als zij als schapen dwalen in het rond, in de rechte verhouding tegenover u den Heere zullen mogen komen. Heere, daar kunt gij zelfs leven voor gebruiken. Want uw kinderen worden er wel eens door verschrikt. onder u den Heere uitgedreven te worden, die die enige herder zijt, die zelfs uw schapen uit de muil van de leeuw verlossen kan. Van die helse leeuw, de duivel. Ach, trouwe God, zie dan zo een gunst van boven op ons allen neder. Wil dat ook doen op hen die met ons niet zijn opgekomen. We dragen de zieken u den Heere op, die in een ziekenhuis zich bevinden. We hebben het deze morgen gedaan, we willen dat ook deze avond weer doen. En dan denken we nu met name ook aan zuster Van der Boon, die al verschillende weken in het ziekenhuis zich bevindt. Ze mag herstellende zijn, gelijk we vernomen hebben deze middag. Heere, wil gij ze verder genadig herstel verlenen. En dat zij de gemeenschap met u zal mogen ervaren ook op deze dag. Er is van beneden geen weg naar boven, maar er is wel een weg van boven naar beneden. Wilt gij haar die weg doen zien? En dat ze door het geloof die weg zal mogen bewandelen. En langs die weg zal mogen gaan, dat is de Heer Jezus Christus, tot u den Heere. Trouwe God, gedenk ze. Wees ook met alle anderen die in een inrichting of een verpleeghuis zich bevinden. Ze zijn u met name bekend. Heere, gij weet wat ze van nodig hebben, ook als ze thuis in hun eigen woning zijn. Wees ook met hen die de zieken moeten verzorgen. Wil hen kracht en lust geven en liefde tot die zo schone arbeid. Dat zij het in het geloof zullen mogen doen. Want als ze in het geloof barmhartigheid beoefenen, dan zal ook hen barmhartigheid geschieden. En dat naar uw eigen woord. Heere, wil ook gedenken aan zuster Boeter, die deze middag moest vernemen dat een klein kind overleden is. Gij weet hoe het met de ouders gesteld is, ook al zijn zij niet hier. Gij weet hoe het met de grootmoeder gesteld is, als zij met gedachten bij haar kinderen zal verkeren. Trouwe God, als mensen moeilijke vertroosters zijn, wilt gij als die God aller vertroosting dan ook de ouders komen te vertroosten en ook de grootouders. En dat ze grote en goede gedachten van u den Heere zullen mogen hebben, die zelf gezegd heeft, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want der zulken is het koninkrijk Gods. De Heere, wat zou het groot zijn als men zo door het geloof zijn kind bij u mocht laten, maar dan is het altijd in goede handen, in veel betere handen, als dat het ooit hier op aarde zich zou kunnen bevinden. Trouwe ontfermer, ik wil ook gedenken aan alle anderen die rouw dragen. Daar zijn weduwen, weduwnaren, ook mensen die alleen in het leven staan, vaak onbegrepen wegen gaan. Heere, wil gij hen zelf als het ware bij de hand nemen, wil ze met uw stok en met uw staf ondersteunen en vertroosten in dit vaak moeitevolle leven. Ik wil ook gedenken, heren, aan de oude vandaag, degenen die meeluisteren via de kerktelefoon. Gij ziet ze, ook al zien wij ze niet. Gij doorgrondt ze en kent ze. Heren, dat het hen tot een troost zal mogen wezen. En dat zij alleen bij u het zullen mogen zoeken en het ook alleen van u zullen mogen verwachten. Want welzalig is hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Ik wil ook gedenken aan ons land en volk. Heer, het kabinet is altijd nog demissionair. En nu zijn het mensen die meer zichzelf zoeken dan dat ze u den Heere zoeken. Heere, wilt gij ze tot u bekeren, opdat zij naar u zullen mogen vragen, Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen? Want dan zijt gij toch ook vandaag de dag in 1981 nog een God wiens naam wonderlijk is en wiens doen wonderlijk is. Dan kunt gij nog grote wonderen doen, ook binnen de begrenzing van ons vaderland, waarin het verleden zulke grote dingen hebben plaatsgehad. Trouwe ontfermer, ontferm u nog over ons en wees in uw toren onzer nog gedachtig. De Heere, wil ook met al degenen zijn die de zee bevaren. Wees ook met hen die op de binnenwateren zich bevinden. Gedenk ook aan degenen die in militaire dienst zijn. Wil ook zijn met de kerk over het rond der aard, ook daar waar zij wordt vervolgd. Heere, wilt gij geven als de Satan bijzonder daar rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden, dat uw koninkrijk toch zal mogen komen. Gelijk gij het altijd hebt doen komen, de eeuwen door, en gij zult het doen blijven komen totdat uw rijk volkomen zij. En dan zal het einde zijn. En om nu tot de volkomenheid van dit rijk te geraken, vragen we u of gij ook de arbeiderszending zegenen wilt. Ook de evangelisatie, ja, alle arbeid in uw koninkrijk. Gedenk ook aan de theologische hogeschool en degenen die daar arbeiden. Heer, ge weet ook wat hoogleraren en studenten van nodig hebben. Dat zij tezamen bevonden zullen mogen worden discipelen van u te zijn. Dat is leerlingen die aan uw voeten zich bevinden. Want daar wordt altijd het beste onderwijs verkregen. Trouwe God, wil al uw knechten gedenken ook als ze deze avond uw woord moeten verkondigen. Of mogelijk ook moeten lezen. De ouderlingen, heren, ze hebben allemaal kracht van boven nodig. Wilt gij hen allen schenken wat zij behoeven, ook hem die de mond tot u opent. Gij hebt het deze morgenuren nog wel gemaakt. Maak het ook vanavond nog wel, heren. En verblijd ons nog door uw grote daden. Trouwe God, wij moeten belijden dat wij het niet hebben verdiend. Maar dat gij het ons schenken kunt. Terwille van hem die het al verdiende. Dat is de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Uit genade. Amen. Wij zingen met elkander Psalm 3. En daarvan de versen 2 en 3. De gemeente, jongens en meisjes. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dit staat niet in de krant die we elke dag lezen, maar het staat in de Bijbel, Johannes 16, vers 33b. Dit woord, dat is gesproken door de koning der kerk. Dat is de Heer Jezus Christus. En die heeft dit woord gesproken, niet tot de wereld, maar tot zijn onderdanen, tot zijn volgelingen. Dat houdt dus, gemeente, in dat wanneer ik door genade een volgeling, een onderdaan mag zijn van koning Jezus, dan moet ik op verdrukking in deze wereld rekenen. En de verdrukking, dat is geen zaak voor het vlees. Dat is een zaak die tegen het vlees ingaat. Ik moet ook zeggen dat de een er meer van te beleven krijgt als de ander. En ook om duidelijk te zijn dat de verdrukking een verdrukking van verschillende aard wezen kan. Want het is mogelijk dat een kind van God hierdoor met zichzelf in de knoei komt. En zegt, ben ik eigenlijk wel een kind van God? Want ik ken zo weinig van die verdrukking. Het gaat mij in het leven goed. Ik ben gezond, gelukkig. Ik heb niets wat mij in dit leven ontbreekt. Dat is natuurlijk mogelijk. Terwijl er toch verdrukking is. Namelijk, bijvoorbeeld van de zijde van de huisgenoten. Die op de een of andere manier hun vijandschap laten merken. En het valt niet mee als je moet gaan beleven dat je eigen huisgenoten je vijanden zijn. Al doen ze je dan in zoverre nog niks. Dan is dat toch een zekere vorm van verdrukking. Het kan ook wezen, gemeente, dat u de verdrukking ervaren moet van diegenen die je buren zijn. Of waarmee je werken moet, elke dag weer. Ze laten het je merken dat men uiteindelijk niet een onderdaan is van de Heer Jezus Christus. Dat men daar een vijand van is. En dat men daarom ook u haat. Omdat men, als het goed is, toch wel u aan u merkt dat u niet van de wereld bent. Al bent u dan ook in de wereld. Kijk, dan leidt u in deze wereld ook verdrukking. Die verdrukking, die kan zelfs van binnenuit ook voortkomen. Mogelijk hebt u er ook verstand van. Dan is er geen mens die u iets doet. Geen kip doet u kwaad, bij wijze van spreken. Maar als het boze vlees de toon aan gaat geven, dat in de wedergeboorte wel de doodslag gekregen heeft, maar dat nog niet geheel en al afgestorven is. Want dat afstervingsproces, die afsterving van de oude mens, zoals het in de Heidelberger Catechismus wordt genoemd, die duurt tot aan de dood toe, totdat men de laatste adem uitblaast. Nu, die kan in het leven van een wedergeboren mens, een kind van God dus, ontzaglijk tekeer gaan. Dan wordt als het ware de dood door het leven inwendig nagezeten. En het leven, dat wordt door de dood geen rust gegund. Dat is ook een vorm van verdrukking, waaronder men gebogen gaan kan. Ook als men de last van de schuld gevoelt, die men elke dag weer maakt. Dat deed die dichter zeggen, ik ben door uw wetten schende, krom van lende, vol van druk, benauwd van hart, zeer gebogen en verslagen, moe van het plagen, ga ik al den dag in het zwart. Er zijn zoveel vormen van verdrukking. Ik heb er u enkele genoemd. Je zou, als je al die druk over je voelt komen, de moed verliezen. En u zegt: de Heere, heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Kijk, de Heere die vraagt daardoor nu niet te kijken alleen naar de druk, maar om te kijken naar hem die de wereld overwonnen heeft. Dat is de Heere Jezus Christus. Dat mocht Paulus doen. Een man die toch echt wel wist wat het zeggen wilde: in de wereld zult gij verdrukking hebben. Want het is een leven dat werd door haat en nijd geflankeerd. Dat liep zelfs door de gevangenissen heen. Veel wederwaardigheden zijn het lot van deze vrome zeker geweest. Maar hij mocht op de koning der kerk zien, die deze belofte vermaakt had: in de wereld zult gij verdrukking hebben, toch heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. En dat deed die godsman zeggen: nu ik op hem zie, is het toch maar een zeer lichte verdrukking. Een verdrukking die wel haast voorbij gaat. Een verdrukking, ach, van slechts 10 dagen. En die is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat wil zeggen: ik ben op weg naar de heerlijkheid, naar een hemel. Naar God. Naar Jezus Christus. Daar is de zaligheid volkomen. En die is zo groot, die heerlijkheid, dat al de druk die hier op aarde moet worden beleefd, er eigenlijk bij in het niet valt. Ze telt eigenlijk niet eens meer mee. Kijk, wat is het groot, gemeente, als je zo je oog op den Heere geslagen mag hebben, dan kun je zelfs in dagen van druk, in dagen van droefheid, in dagen van benauwdheid, vrolijk zijn, blij zijn. Je leest van Paulus en Silas, toen ze in de binnenste kerken zich bevonden, met hun voeten in de stok, dat ze midden in de nacht baden. En dat ze Gode lofzangen zongen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht en mijn hart, wat mij moog treffen, tot een God mijns levens heffen. Nu, dat geheim, dat kende Daniël ook. Daar hebben we vanmorgen over gepreekt. We willen daar vanavond, zoals u dat wel begrepen zult hebben, weer over preken. We hopen dat u vanmorgen in het leven van Daniël uw eigen leven hebt mogen leren herkennen. Want er moet toch iets van Daniël ook in u zijn. En dan zult u deze avond ook in het vervolg van het leven van Daniël iets van uw leven ongetwijfeld terugvinden. Daniël, dat was een zeer gewenst man. Een uitdrukking die in het boek van Daniël 3 maal voorkomt. Hij was gewenst, zelfs in de wereld, vanwege zijn eerlijkheid. Want koning Darius, die had hem als het ware over al zijn vorsten gezet, omdat de koning geen schade leed en omdat in hem een voortreffelijke geest gevonden werd. Hij was ook een zeer gewenst man in de hemel. Want hij wordt onder de groten van het koninkrijk Gods gerekend. U moet in dit verband maar eens naslaan wat er staat in Ezechiël 14... vers 14. En is het ook waar dat Gods meest geliefde kinderen er het meest diep doorgaan? Nu, Daniël heeft er iets van moeten ondergaan. Daarom spreken wij vanavond, naar luid van onze tekst, over Daniël in de leeuwenkuil. En dan staan we stil weer bij een viertal gedachten. In de eerste plaats bij Daniël en de leeuwen. In de tweede plaats bij Daniël en zijn God. In de derde plaats bij Daniël en zijn belijdenis. En in de vierde plaats bij Daniël en zijn redding. Wij zeggen u dus nogmaals dat wij u zullen spreken over Daniël in de leeuwenkuil. En dan staan we stil ten eerste bij Daniël en de leeuwen. Ten tweede bij Daniël en zijn God. Ten derde bij Daniël en zijn belijdenis. En ten vierde bij Daniël en zijn redding. We hebben de gemeente gezongen bij de aanvang van deze dienst. Psalm 77 vers 8. Een heel rijk vers. Ook in verband met onze tekst. Ik hoop van ook in verband met uw leven. Het zegt ons in ons leven heel veel. Heilig zijn, o God, uw wegen. En niemand spreekt uw hoogheid tegen. Want wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Nu, de inhoud van dat vers, gemeente, heeft een stempel, laat ik het zo eens zeggen, op het leven van Daniël gezet. Heeft dit vers ook uw leven gestempeld? Dat wil zeggen, moet u dat ook wel eens zeggen, heilig zijn, o God, uw wegen. Uw wegen die zo wonderlijk zijn, die voor het verstand vaak zo onbegrijpelijk zijn. Want kijk, we hebben Daniël vanmorgen gezien, in zijn bidvertrek. Hij vreesde het gebod van de koning niet. Ondanks dat hij met de leeuwenkuil zichzelf bedreigd wist. Want hij is er echt niet zomaar ingelopen. Hij wist zich met de leeuwenkuil bedreigd. Heeft hij toch, gemeente, voor zijn God geknield. En nu zouden wij het groot hebben gevonden. Als Daniël, laat ik het maar heel eenvoudig zo zeggen, biddende was gestorven. Dan zouden we zeggen, nou, hier heeft de Heer toch wel kennelijk gesproken. De vijand die heeft zijn dood nagejaagd, maar God heeft Daniël ervoor bewaard, dat geliefde kind. Hij heeft zelfs de dag van zijn dood niet gezien. Hij is biddende opgenomen in eerlijkheid. Hij is als het ware als een Elia naar huis gehaald. Kijk, de wegen die God gaat met zijn volk, die zijn niet alleen heilig, die zijn ook zeer verscheiden. Daar moet uw gemeente vanavond ook wel rekening mee houden. En Daniël, die is niet biddende weggenomen. Daniël, die is uit zijn bidvertrek verdaagd in de leeuwenkuil. Dat was echt werkelijkheid. Daniël. Is zijn gebed dan niet verhoord? Ach, zeer zeker, gemeente. Het gebed dat Daniël dagelijks bad, dat is door de Heere verhoord. En dat heeft Daniël geloofd. En dat heeft Daniël ook kracht gegeven om in de uren der beproeving staande te blijven. Verstaat u, gemeente, dat ook? Als u bidt, en als u in verzoeking wordt geleid, dat dan de Heere hoort in de hemel. En dat als de Heere luistert, dat dan ook de engelen meeluisteren. Kijk, dat is een geweldige zaak. Als je dat echt gelovig mag bedenken. De Heere die hoort. En de engelen die luisteren mee. Ik spreek hier, gemeente, expres over engelen, omdat er in onze tekst ook over een engel wordt gesproken. Er staat in vers 23, mijn God heeft zijn engel gezonden. En die heeft de muil der leeuwen toegesloten. Dus Daniël heeft die engel gezien. Met ogen des geloofs. En hebt u, gemeente, ook wel eens erg in de engelen? Dat gedienstige geesten zijn, die tot dienst uitgezonden worden, om dergene wil die de zaligheid beërven zullen. Dat is geen kleine zaak, dacht ik. Engelen, gedienstige geesten van God, die vaardig passen op het woord van zijn mond, en die zijn nu tot dienst uitgezonden, om dergene wil die de zaligheid beërven zullen. Kijk, als je daar echt gelovig over hebt mogen leren denken, dan kan dat kracht in het leven geven. En dat kan ons met Elisa doen zeggen tegen die jongen van hem, toen die een dood aan zich bevond en die hele stad omringd werd door de Syriërs. Die bij ons zijn, zei hij, die zijn veel meer dan die bij hen zijn. De jongen die zag dat niet, maar Elisa die zag dat wel. En toen heeft Elisa gezegd, Heere, open toch de ogen van deze jongen, opdat hij zien mag. En de Heer heeft dat ook gedaan. Ik zou zeggen, ouders, als u verstand van zaken hebben mocht, en u kijkt naar uw kinderen, uw jongens, uw meisjes, dan mocht u dat gebed van Elisa ook wel bidden. De Heere, open toch de ogen van deze jongen. Open toch de ogen van dit meisje, dat zij zal mogen zien. Want er is tussen hemel en aarde veel meer te koop als het onze natuurlijke ogen zien. Laat ons dat ook voor gezegd wezen. In de hemel was er verhoring geschonken aan die biddende Daniel. Maar in de helgemeente was dat ook gebeurd. Want men leeft in de hemel met de kerk op aarde mee. Maar weet wel dat in de hel er ook aandacht aan de kerk gegeven wordt. In de hemel is er liefde ten opzichte van diegene die God lief heeft. En in de hel is er haat ten opzichte van hen die God door genade hebben leren lief krijgen. Want de grootste leeuw, en ik hoop dat u ons in deze begrijpt, dat is gemeente de duivel. Die wordt daarom in de Bijbel genoemd een briesende leeuw. Die rondgaat iedere keer weer zoekende wie hij zou mogen verslinden. En die grote leeuw, die briesende leeuw, die brullende leeuw, de duivel, dat is gemeente al een hele oude leeuw. En die heeft in zijn leven al heel veel welpen geworpen. Leeuwenwelpen. Dat zijn leeuwenjongeren. Dat zijn jonge leeuwen. Of om het nog anders te zeggen, jonge duivels. Dat zijn allemaal vijanden van God. En die vijanden van God, die liepen gemeente rondom de leeuwenkuil heen, waar Daniel uiteindelijk in is terechtgekomen. Dat waren al die vorsten. Dat waren ook leeuwen. Duivelskinderen. Geen kinderen van God, maar kinderen van de duivel. Ja, dat is wat gemeente. Wat bent u? Een kind van God of een kind van de duivel? Wat bent u? Ik herhaal deze vraag, want ze is belangrijk. Een kind van God of een kind van de duivel? Bent u geen kind van God? Ja, zegt u, dat is nogal wat. Ja, het is of het een of het ander. Er zijn geen drie soorten, er zijn er maar twee. Twee wegen. Een brede weg en een smalle weg. Op de brede weg wandelen de meeste mensen. En die loopt uit op het eeuwige verderf. Het zijn allemaal mensen waarvan de Heer Jezus heeft gezegd, gij zijt uit uw vader de duivel. Die een mensenmoordenaar was van den beginnen. Dat beeld vertonen ze. Ze zien het alleen zelf niet. Kijk, daar krijg je oog voor wanneer je ogen daarvoor geopend worden. Of wandelt hij op de smalle weg. Dat is die weg die maar door weinigen wordt gevonden. En waarop de minste mensen wandelen. En nu is het of het een of het ander. Kijk, er zijn heel veel mensen. Die lopen er in gedachten altijd zo'n beetje tussendoor. Kinderen van God durven ze zich niet te noemen, dat is te groot. Nou, dan ben je een kind van de duivel, ja, dat is ook erg. Ja, dat is erg. Dat is ontzaglijk erg. Het ergste wat er is. En het is nog erger als u daar geen oog voor hebben wilt. Als u het een niet bent. Ik zou zeggen, gemeente, concludeer het andere en weet. Ja, dat is het wonder van het evangelie. Dat duivelskinderen nog godskinderen gemaakt kunnen worden. Ik denk aan Paulus. Dat was een man die als een duivelskind, een vroom mens hoor, een vroom mens, toch een duivelskind. Blazende dreiging en moord ging naar Damascus. U kent de geschiedenis. Handelingen 9. Blazende dreiging en moord. Hij was als een briesende leeuw. Om de gemeente te vervolgen. Maar de Heer die kwam tegen. Als de leeuw uit de stam van Juda. En die heeft die briesende leeuw, dat leeuwenjong, als het ware neergeworpen. Slechts door een machtwoord. Niemand kon die leeuw temmen. Of om het nog anders te zeggen. Niemand kan iemand bekeren. Maar de Heerengemeente die kan dat wel. Want die spreekt en het is er. Die gebiedt en het staat er. En als u nu zeggen moet, ach, als ik dan nog een kind des duivels ben. Een onwedergeboren mens. Een kind der hel, o God. Bij u zijn alle dingen mogelijk. Maak mij wat ik niet ben. En wat ik van nature zelf niet wezen wil. Ik zou zeggen, bid dan maar tegen je eigen ingemeente. En laat niet af. Laat niet af, de nood mocht eens echt nood zijn. Laat niet af, hand en oog, op te heffen naar omhoog, totdat hij ook u genadig zij. Kijk, dan alleen ben je gelukkig. Dat was Daniel, die leefde met zijn God. En de vijanden die leven buiten de kuil, ach, die liepen rondom dat bidvertrek heen. Kunt gij het u voorstellen? Er staat zo in het tekstverband en ze kwamen met hopen. 'S Morgens. En toen zeiden ze, toen ze door het raam keken. Zie, hij bidt. Eén keer. 'S Middags kwamen ze weer. En ze zagen het opnieuw. Zie, hij bidt. Er staat, gemeente, dat zij hem hoorden bidden en smeken. Lees vers 12 maar. Toen kwamen die mannen met hopen. En ze vonden Daniel biddende en smekende. Nu dat bidden, dat kun je dan met je mond dicht doen. Maar smeken. Ach, dan wordt je stem gehoord. Ze hebben het, laat ik het maar heel eenvoudig zo zeggen, met hun ogen gezien. En met hun oren gehoord. Dat Daniel bad 3 keer op een dag. Nu wisten ze genoeg. Onze eigen ogen hebben het gezien, zeiden de vijanden. En onze eigen oren hebben het gehoord, zeiden de vijanden. En toen gingen ze gemeente naar de koning toe. Naar Darius. En toen zeiden ze tegen Darius. Koning, u hebt toch een gebod uitgevaardigd. Dat in 30 dagen... niemand iets aan iemand mocht vragen dan aan u alleen. Op straffe des doods. Het is een wet van Meden en Persen. U hebt die toch getekend? Die mag niet verbroken worden. Ja, de koning, dat is waar, die wet heb ik getekend. En toen kwam het. Nu zeggen ze, is er één in uw rijk, o koning, die heeft uw gebod overtreden. En dat is een van de gevankelijk weggevoerden. Dat is Daniel. En toen kreeg die koning, die in de strik gevangen was geraakt, die hij zelf had gespannen, als het ware de schrik van zijn leven. En die heeft zich, staat er in het tekstverband, vermoeid. Tot een avond toe zich moe gepeinst. Hoe kan ik die Daniël verlossen, want het is mijn beste kracht. Die heeft me al zoveel diensten bewezen, ik zou die man niet graag willen missen. Hoe kan ik die man verlossen van die gewisse dood? Want als je in de leeuwenkuil geworpen wordt, dan schiet er natuurlijk van Daniël totaal niets over. Maar ach, die vijanden, die wisten van geen ophouden. Die drongen bij de koning aan en die zeiden: koning, je weet toch wel dat het een wet van Meden en Perzen is. Zit niet te tobben alsjeblieft, want Daniël, die moet de kuil in. Daar helpt totaal niets aan. En de koning, ach, die moest zwichten voor zijn eigen gebod. En die gaf dat er bevel en men wierp Daniël in de leeuwenkuil. En dan heeft men er een steen voor gelegd. En de duivel doet nooit half werk. Die briesende leeuw, die weet heel goed wat hij doet. Want die steen, die moest ook verzegeld worden. Met de ring van de koning. En alsof dit nog niet genoeg was, moesten er ook nog zoveel zegels bij worden geplakt. Met de ringen van die vorsten. Nu gemeente, daar zit Daniël. In de kuil. Onder een verzegelde steen. Geworpen te midden van hongerige leeuwen. Wie heeft er nog hoop? Als je alleen maar naar die kuil kijkt, dan denk je: nou, het is verloren. Het is verloren. Ik laat Daniël, gemeente, er even zitten. En ik kom intussen even tot ons, tot mij en tot u. We leven in een andere tijd. Maar God is vandaag de dag nog dezelfde. En de gangen die de Heer met zijn volk houdt, die verschillen nog niets van datgene wat altijd is beleefd. Jezus heeft eens gezegd: ziet, ik zend u als schapen te midden van grijpende wolven. Nu zo bevindt de kerk zich in de wereld. Als een weerloze prooi. In haar is geen kracht, geen wijsheid en geen moed, niets. Maar als u die kerk geen God had, net als de Daniël een God heeft gehad. Ach, het was voor die kerkgemeente een verloren zaak. En als je nu naar de buitenkant kijkt, alleen naar die leeuwenkuil kijkt, dan kan de schrik je nou wel eens op het lijf vallen. De duivel die weet die kinderen van God ook vandaag de dag de stuipen op het lijf te jagen. En daar heeft hij, gemeente, ook heel veel middelen voor. Moet je maar eens een keer tegen gaan zitten. De dood moet maar om de hoek komen gluren van uw woning. En als u dan in de put zit, figuurlijk, in de put, met een verzegeld deksel erop, dan zit je, gemeente, in diepten van ellende. En dan kan er geen aartsvorst of wie ook je redden. Dan moet de redding van een andere kant komen. Dan moet de redding van boven komen. Kijk, dat heeft Daniël nu beleefd. En dat beleven uiteindelijk al diegenen die echt geestelijk familie van Daniël mogen zijn. Want toen Daniël, gemeente, in die kuil geworpen was en die kuil was toegesloten, toen dachten de vijanden: we zijn van Daniël af. Die zien we nooit meer. Want die leeuwen die peuzelen hem helemaal op. Want u moet van die leeuwenkuil, gemeente, geen kleine gedachte hebben. Als je een kinderbijbel naslaat waar een plaatje daarvan in staat, of misschien wel een oude statenbijbel, dan zie je Daniël zitten daar tussen 2, 3, 4 leeuwen in. Maar het kunnen er wel 300, 400 geweest zijn. Want ik lees verder, we komen daar nog wel even op terug, dat als Daniel uit de kuil verlost is, dat al die vorsten met hun vrouwen en hun kinderen ook in de kuil geworpen werden. En die leeuwen die waren zo uitgehongerd, dat die mensen al verslonden waren voordat ze de vloer hadden bereikt. 120 vorsten met hun vrouwen en hun kinderen. Hoeveel leeuwen, gemeente, moeten daar wel niet voor geweest zijn? Dus het was een kuil met ontzaglijk veel leeuwen. Men had er Daniel ingeworpen en men dacht, nu goed, die zien we nooit meer. De kuil is dicht. Weet u, gemeente, wat men niet sluiten kon? Het waren die open vensters. Die Daniel altijd had gehad tegen Jeruzalem aan. Ik kan het ook zo zeggen. Toen men de kuil dicht deed, toen had men Daniel afgesloten van de gemeenschap met mensen. Maar men kon hem niet, gemeente, afsluiten van de gemeenschap met God. Men kon, om het nog anders te zeggen, God niet buiten de kuil sluiten. Want God is een God van nabij. God is ook een God van verre. God vervult de hemel. Je maakt die vol. God vervult ook de aarde. Die maakt die vol. God vervult ook de kuil. Die maakt hij, gemeente, vol. God is overal tegenwoordig. Dat is een zaak die de wereld niet begrijpt. Gaat ook het menselijk verstand, gemeente, zeer ver te boven. Ook ten deze geldt, er moet worden gezegd, God is groot. En wij begrijpen het niet. Daar is ons menselijk verstand, zelfs het verlichte verstand, veel te beperkt voor. God is overal. Ik zeg nogmaals, de wereld die begrijpt het niet. De wereld die was blij. Wij zijn Daniel kwijt. En de koning, die was bedrukt. Ach, dat is ook een zaak die we, gemeente, vanavond niet mogen vergeten. Want er staat in vers 19, toen het vreselijk vonnis uitgevoerd was, en Daniel in de leeuwenkuil geworpen was, toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchteren en liet geen vreugdespel voor zich brengen. En zijn slaap week verre van hem. Zie je die koning daar zitten? Darius, in dat heerlijke, dat doorluchte paleis. En dan komen de dienaren aan. Koning, moet je niet wat eten? Ga weg met je eten. Moet geen eten. Koning, moet je niet wat drinken? Toe, koning, drink wat. Ga weg met je drinken. Moet geen drinken. Koning, zullen we niet een beetje muziek maken? Een beetje vreugde bedrijven? Ach nee, zegt die koning, alsjeblieft niet. Geen muziek, geen vreugde, geen spel, geen eten, geen drinken. Want de man, ach, hij was er uiteindelijk de oorzaak van dat Daniel in de leeuwenkuil was terechtgekomen, want hij had het gebod getekend. Die wet van Meden en Persen. En u klaagde, gemeente, zijn geweten hem aan. Een aanklagend geweten. Wat is dat een vreselijke zaak. Als men dat hebben moet. Dat maakte die koning zo onrustig. Die ganse nacht. Hij kon niet slapen. De slaap die week verre van hem. En Daniel, ach, die zat daar, gemeente, tussen al die leeuwen in. En die mocht zien, dat God zijn engel zond. En dat hij al die leeuwen bekken dichtkneep.
dan kon hij zeggen, nadat hij dit had gezien: de Heere, die is bij mij. Ik zal niet vrezen. De Heere, die zal mij getrouw doen. Waar God mijn schild en hulp wil wezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Wat zullen al die leeuwen mij doen? Vindt u dit geen geweldige taal? Want God heeft zijn engel gezonden en heeft de muil de leeuwen toegesloten, zodat zij Daniël niet konden beschadigen. Er zit hier, gemeente, volgens ons ontzaglijk veel lering in. Namelijk dat je beter met Daniël, met God, in de leeuwenkuil kunt zitten, dan dat je met Darius, zonder God, met een ontwaakt geweten, in een paleis kunt zitten. En wat kiezen wij nu? Want dag van nature kiezen we allemaal het paleis. Dat is de wereld, met al datgene wat de wereld biedt. En als dan, gemeente, het geweten ontwaakt en de mens die wordt ongerust, dan heeft de wereld voor zulke mensen geen troost. Dan zeggen ze: man, eet wat. Het smaakt niet. Drink wat. Ik moet het niet. Nu laten we dan de radio eens aanzetten. Je moet een beetje opvrolijken. Ik denk altijd nog aan die man. Het is maar een verhaal. Maar het is tot lering. Die voelde zich niet lekker. En toen ging hij naar de dokter. En de dokter die zei: man, je mankeert niks. Je bent lichamelijk gezond. Gezond als een vis. Maar je bent een beetje, je zit je in de put. Je moet vanavond eens naar die schouwburg gaan. Dat is natuurlijk allemaal wereld, volop wereld. Hij zegt: er treedt zo'n artiest op. En dan kun je lachen. Nou ja, vul maar in. En toen zegt die man: ach, dokter, houd toch op, he, want dat stuk ellende, zegt hij, wat erop moet treden. Hij zegt: dat ben ik. Kijk, dat is de wereld, gemeente. Ze laat je lachen voor een patiënt. En als het doek valt, staat ze verlegen. Te wenen, dan weet ze geen uitweg. En als men aan het eind van zijn leven komt, kun je zulke mensen niet helpen met eten en drinken. Kun je ze niet helpen met de radio en met de televisie. Want dan houdt het allemaal op. Dan kun je alleen met de God van Daniël overeind blijven. En daarom vraag ik u: wat kiest u nu? De wereld met al haar begeerlijkheden. Dat was toch wel een deel van Darius. Stemt u daarvoor? Weet dan dat de wereld voorbij gaat met al haar begeerlijkheden. En degene die de wil van God doen. Kijk, zulke mensen als Daniël, die blijven tot in der eeuwigheid. Die kunnen dan, gemeenten, ook zelfs in de grootste smarten rust hebben. In de grootste smarten blijven onze harten in den Heere gerust. Gerust. In de kuil, in den Heere. Gerust. We hebben gezongen met trouwe God. Ja, de versie kon Daniël er ook wel zingen. Gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan, hij wil me niet versmaan in al mijn tegenheden. Maar zag van Sion neer, de woonplaats van zijn Heer, en hoorde mijn gebeden. Daarom lag ik en sliep gerust. Van des Heeren trouwbewust, zo heeft Daniel de nacht doorgebracht. Tot ik verfrist ontwaakte. Darius in onrust, Daniel in de rust. Want God was aan mijn zij en hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Kent u het vers? Niet alleen uit uw hoofd, dat is ook wel groot hoor. Een hoop mensen kennen vandaag de dag geen verzen meer. De kinderen leren ze niet meer. Er is ook op dit terrein zo ontzaglijk veel verwarring. En zodoende wordt het voedsel, want verzen zijn voedsel, geestelijk voedsel, jong en oud onthouden. Maar als je dit vers kent, niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart. Ik lag en sliep gerust van zeer en trouw bewust dat ik verfrist ontwaakte, want God was aan mij zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Kijk, dat zijn de helden. Dat waren niet die vorsten, maar dat was wel Daniel. Ik zal vol helden moet er mij zijn handen hoed. Tienduizenden niet vrezen. Schot ik van alle kanten, al is dan de hele wereld vol duivels. Geweldig aangeramd. En fel geprangd mocht wezen. Kijk, met God in het leven staan. Met God door het leven gaan. Doet u ook met God veilig staan en gaan. Toen Luther naar de Rijksdag de Worms moest. U hebt het mogelijk wel eens gehoord of gelezen. Toen hebben zijn vrienden geprobeerd hem daarvan af te houden. Ze vreesden voor zijn leven. Maar Luther die zei, al waren er zoveel duivels als pannen op de daken. Ga er toch heen. Want hij ging met God. En zo God voor ons is, gemeente, wie zal dan tegen ons zijn? Want God is een toevlucht voor de zijnen. Een sterkte als zij door droefheid kwijnen. Ze worden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid, in gevaar. Dies, en dat is geloofstaal, en ik hoop ook van uw taal, dies zal geen vrees ons doen bezwijken. Schoon de aarde uit haar plaats mocht wijken, schoon het hoogst gebergd uit zijn steen verzet wierd, in het hart der zee. Laten we dat zingen. Het is de eerste vers van Psalm 46. Daniel in de leeuwenkuil. Daniel en de leeuwen. Een verschrikkelijke gedachte. Daniel en zijn God. Een zeer heerlijke gedachte. En u vraagt u misschien, hoe is dat nu mogelijk? Dat God Daniel bewaren kon. Want Daniel was toch een zondig mens. Daniel, dat was toch een mens. Net als alle andere mensen. Een kind des torens van nature. Inderdaad, gemeente. En nu lees ik dit wonderlijke in mijn tekst. Dat Daniel zegt, mijn God heeft zijn engel gezonden. En hij heeft de muil de leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik tegen u, o koning, geen misdaad gedaan, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Dat is voor God. God heeft geen schuld in Daniel gevonden. U zegt, hoe kan dat nu? Daniel toch ook een zondig mens? Hij mocht dan een bekeerd mens zijn, maar toch een zondig mens? Er werd geen onschuld in Daniel voor God gevonden. Ach, dat is gemeente wonderlijk. Er staat, en daar heeft God Biliam zelfs voor gebruikt om dit te zeggen. God ziet geen zonde in zijn Jacob. En ziet geen ongerechtigheid in zijn Israël. Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Hier hebt u het. Er werd voor God zelfs in Daniel geen schuld gevonden. Hoe komt dat? Omdat God, gemeente, naar zijn vrijmachtig, soeverein welbehagen, de schuld van Daniel op zijn zoon zou leggen, die toen nog komen moest, die nu gekomen is en die de schuld van de hele kerk gedragen heeft. Want hij is om onze overtredingen verwond. Hij is om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die is op hem geweest. We hebben, gemeente, daar belijdenis van gedaan. Deze avond. Toen we zeiden dat hij gekruisigd is. Gestorven. Begraven. Nedergedaald ter helle. Dat is, zegt de Heidelberger Catechismus. Dat hij in zijn lichaam en ziel helse angsten en smarten gedragen heeft. Mag ik het gemeente nog anders zeggen? Jezus Christus, die is voor Daniel in de leeuwenkuil geworpen. In de hel geworpen. Nedergedaald ter helle, daar is hij terechtgekomen. Tussen alle duivels in. Tussen alle helse leeuwen in. Daar zijn hem de verzenden vermorzeld. Kunt u, gemeente, dat begrijpen? En uit die put kon hij, met eerbied gezegd, zichzelf niet verlossen. Want hij had zich in de eeuwigheid al aan God gebonden om zich over te geven in de dood, tot in de hel toe, tot verlossing van zijn volk. God zag de zonde van Daniel aan in zijn zoon. Die kwam in de leeuwenkuil terecht, te midden van alle duivelen. En die hebben hem daar, gemeente, als het ware als het ware, ik spreek tot verstandigen, verslonden. Want hij heeft daar beleefd wat profetisch van hem is gezongen door David in Psalm 22. Zij rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. Ik vloei daarheen als wateren op de grond die zich verspreiden. Mijn beenderen die zijn in mij van één gescheiden. O dodelijk uur. Dat is de taal van de Zoon van God. Wat hitte doet mij branden. Mijn hart is heet en smelt in de ingewanden. Als was voor het vuur. En daarom kon Daniël belijden. Onze derde gedachte. Mijn God heeft zijn engel gezonden. Vindt u dat geen geweldige uitspraak? Mijn God. Darius die zeide, heeft uw God u kunnen verlossen? Ja, het was de God van Darius niet. Het was wel de God van Daniël. Daarom zegt Daniël, mijn God heeft zijn engel gezonden. En die heeft de muil der leeuwen toegesloten. Dat zij mij niet beschadigd hebben. Omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning tegen u, geen misdaad begaan. Hij stond wat dat betreft vrij tegenover God en tegenover de naaste. Vrij tegenover de eerste tafel en de tweede tafel der wet. Want wie de Zoon zal hebben vrijgemaakt, die zal waarlijk vrij zijn. En nu gaat Daniël belijdenis doen. Niet, ach ja, dat is nou het echte kenmerk van Gods werk. Want wat uit God is, gemeente, dat keert tot God terug. Al wat God werkt, dat juicht tot zijn eer. Daniël die zegt niet tegen die koning, ik heb geluk gehad. Die leeuwen die hadden bepaald geen honger of ze hadden geen trek in mij. Nee, Daniël die geeft gemeente God de eer. Mijn God, zegt hij, die heeft dat gedaan. Die heeft zijn engel gezonden. Die heeft de muil der leeuwen toegesloten. Want die Darius die moet weten. Al heeft hij 30 dagen lang God willen zijn, dat er toch maar één God is, hoor. En dat is de God van Daniël. De God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die alle macht heeft in de hemel en ook op de aarde. Die zelfs ook alle leeuwen in zijn hand heeft. Mijn God, Daniël, belijdt zijn God. En dat tegenover een man. Ach, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, die van God en zijn gebod totaal geen verstand had tegenover de wereld. Nu doet u dat ook. God belijden. Ach, laat ik heel duidelijk zijn, gemeente. Wij komen nogal eens in ziekenhuizen. En dan zijn de mensen er nog wel eens ernstig aan toe. Ze zijn een beetje zenuwachtig. Dan vraag je aan die mensen, waarde broeder, waarde zuster, zullen we eens bidden? Alsjeblieft, dominee. Je bidt en God hoort. Want de mensen die worden beter. Ze genezen, God hoort het gebed. En dan kom je er later weer bij. Hoe gaat het? Gaat goed, dominee? Best. Hoe was het in het ziekenhuis? Fijn ziekenhuis. Prima dokter. Lieve zusters. Men geeft de hele wereld de eer. En het lijkt wel alsof men zichzelf schaamt. Om over God, die het allerhoogste goed is, één goed woord te zeggen. Voelt u? De Heere die zegt, die mij eren, die zal ik eren. En die mij versmaden, zegt de Heer, die zullen licht geacht worden. Die zijn als het kaf dat de wind heen drijft. Die zullen, als God het niet verhoedt, het onuitbluschelijk vuur verbrand worden. Daniel beleed zijn God, ach dat wij het eens mochten leren, gemeente. Want niemand zal kunnen zeggen dat hij nooit verlost geworden is. Al is het maar in uitwendige omstandigheden. En dan komt de verlossing altijd van boven. En geven we dan ook God de eer. We zijn wat dat betreft vreselijke schepselen. Want God die is het allerbest. Je wordt ook in dit opzicht nog wel eens gehouden voor het allerlest. Ja, als God er niet aan te pas komt, gemeente, zal ik er nooit aan toekomen. Al wat hij werkt, ook de dankbaarheid, dat juicht tot zijn eer. Daniel, die wordt tenslotte gered. Dat is onze vierde gedachte. Want toen werd de koning bij zichzelf zeer vrolijk. Dat is ook zo opmerkelijk. Hij werd niet zeer vrolijk in de Heere, want die kende hij niet. Maar hij werd zeer vrolijk bij zichzelf. Staat er zeer opmerkelijk. En hij zeide dat men Daniel uit een kuil trekken zou. En toen Daniel uit een kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, terwijl hij in zijn God geloofd had. En toen heeft gemeente Darius grote woorden gesproken. Je moet dat maar lezen in de versen 25 tot en met 27. En dan zou je denken dat die Darius zelfs door dit geweldige gebeuren tot bekering is gekomen. Ik heb gemeente in de Bijbel geen gronden kunnen vinden om dit zonder meer aan te nemen. Ik kan ook niet zeggen dat ik het zonder meer verwerpen kan. Er kan ontzaglijk veel wezen wat buiten de hemel blijft. Er kan ontzaglijk weinig zijn wat toch ten hemel zal gaan. Uiteindelijk heeft Darius bevel gegeven dat er toch maar één God is. En dat dat de God van Daniel is. En dat die God moet geëerd en gediend worden. En ik zeg nogmaals, of dat hij het gedaan heeft, ik weet het niet. De eeuwigheid zal het openbaren. God is rechter en die beslist. Hij vernedert deze en hij verhoogt gene. De grote vraag is, gemeente, of ik in de waarheid God als God heb leren kennen. En God als God de eer heb leren geven. Want onze tekst is genomen uit de profetieën van Daniel. Er zit hier ook profetie in dat laatste gedeelte. Want Daniel die werd verlost uit de leeuwenkuil. En die kwam gemeente aan het hof terecht. En die werd met eer en heerlijkheid bekleed. In het koninkrijk van Medië en ook van Kores, de Perziaan, staat er in het laatste vers. Dat was uiteindelijk het slot van Daniel. En wat was nu het slot van die vijanden? Ach, die werden allemaal in de leeuwenkuil geworpen. 120 vorsten met hun vrouwen en hun kinderen en ze werden allemaal verslonden. Ik zeg, hierin zit profetie van hoe het in de wereld zal gaan als straks het einde van de tijd daar zal zijn. Want er zullen alle kuilen worden geopend. En er zullen al Gods kinderen daaruit worden opgetrokken. En dan zullen zij die in verderfelijkheid gezaaid zijn, onverderfelijk opstaan. Die in sterfelijkheid gezaaid zijn, zullen onsterfelijkheid opstaan. En die in oneer gezaaid zijn, zullen met eer en heerlijkheid bekleed opstaan. Een vleeselijk lichaam is er gezaaid. Een geestelijk lichaam zal er worden opgewekt. En dan zullen zij met ziel en lichaam ten hemel gaan. Dat is het koninklijke hof ingaan. Om dan eeuwig bij den Heere te zijn. Want dan gaan ze zelfs Daniel hier op aarde nog voorbij. Johannes heeft ervan getuigd in zijn openbaringen. Ze zullen met hem zitten in zijn troon en met hem als koning heersen. En die heerlijkheid, die zal geen einde hebben. Want de heerlijkheid die Daniel op aarde kreeg, kwam toch weer een eind aan. De straf die die onderdanen op aarde kregen, daar kwam ook een eind aan. Maar na de doodgemeente volgt het oordeel. Want straks zullen degenen die God en zijn volk vijandig geweest zijn, ook opstaan. Met een afgrijzelijk lichaam. En dan zal hij, zo staat het in artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die het laatste oordeel behandelt, en dat gelooft u toch nog? Of gelooft u dat wel? Dat u zegt, ik til daar niet aan. Ik zou zeggen, lees het vanavond eens na. Want de profetie daarvan staat hier beschreven, dat hij in het laatste oordeel al zijne en mijn vijanden, dat is de goddeloze wereld, dat is ook de vrome wereld, die niet in de waarheid het leven van Daniel heeft gekend, in de eeuwige verdoemenis werpen. En daar komt ook nooit een eind aan. Als men daar is terechtgekomen, waar wening zal zijn en knersing der tanden, dan moet men eeuwig tussen de duivelen verkeren, tussen die helse leeuwen verkeren. Uw oordeel, heren, want dat spreekt hier toch ondubbelzinnig in, kan niet anders dan vreselijk wezen. En dan zal de ganse kerk tot eer van God zeggen en zingen, als alles wat God vijandig is verloren gaat: gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, heren. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En als wij dat doen, dat mogen doen, dan zal onze ziel daar eeuwig wel bij varen. En dat schenken God ons, jong en oud, om Jezus wil. Amen. Laten we samen danken. Heren, wij komen tot u en zeggen uw grote naam dank, dat wij ook deze avond de dienst nog hebben mogen volbrengen. Het is een liefdedienst die nog nooit heeft verdroten. Geef ons er alle tezamen iets van te beleven, naar uw vrijmachtig welbehagen. Uw hand is toch niet verkort en uw arm blijft nog uitgestrekt. Heere, gij zijt nog vaardig tot verlossing. Ach, wilt gij u over jong en oud, klein en groot ontfermen naar de rijkdom van uw genade. Want gij zijt toch met innerlijke ontferming bewogen over een verloren mensengeslacht. Heere, vergeef ons onze zonden. Wij vragen dit van u, alleen uit genade. Amen. Wij zingen, gemeente, Psalm 119, vers 69.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en is zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.